mensen aan de vrijdag. Dat is een concept voor de organisatie. Het concept begint om 8 uur. De toegang is gratis. Maar dat is lang collecten. Mocht u een vraag hebben over onze gemeente of over deze dienst, dan bent u de afloop van harte welkom aan de informatiebalie. Namens de kerkraad wens ik u alle een gezegende dienst. Wij beginnen in deze dienst te staan.
Samen stil worden voor God, voor de God van Israël. En onze hulp in de naam van de enige, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw helpt tot in eeuwigheid en die niet verder laat bewerken van zijn handen. Genade zij u, de vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen uit het liedboek van Israël, uit het boek van de Psalmen, we zingen alle strofen van Psalm 134. Volk, we kunnen dat niet alleen, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waaruit komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der Heiligen, vergeving van de zonden, en de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Is God het evangelie van Marcus? Dat gaan we aanstonds lezen, voorafgegaan door een lezing uit Jesaja. Wij hebben Marcus evangelie, Marcus 6, vers 45 tot 52, heeft Muus Jacobs een lied gedicht, dat vindt bij ons dit boek, dat is gezang 56. Tussen de enige en zijn volk, heel bevallen met de is ook een confrontatie. Jesaja 63, het 7e vers. Ik zal de liefde van de Eeuwige gedenken en zijn wonderlijke daden bezingen. Alles wat de Eeuwige voor ons heeft gedaan, de goedheid die hij aan het volk van Israël bewees, in zijn ontferming onbegrensde liefde, zei: natuurlijk, het is mijn volk. Mijn kinderen zijn te vertrouwen. Daarom wilde hij hun redder zijn. In al hun nood was ook hij zelf in nood. Zijn gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. In zijn liefde en medebouwen heeft hij hen zelf verlost. Hij tilde hen op en heeft hen gedragen al die jaren door. Ja. Zij zijn in opstand gekomen en hebben zijn Heilige Geest gekrenkt. Daarom had hij hun tot vijand en brood hij de strijd met hen aan. Toen dacht hij aan de daden van de Heer aan Mozes en zijn volk. Er is hij die zijn volk bezeefd worden, maar zijn de herders van zijn kunnen. Waar is hij die hem bezielde met zijn Heilige Geest? Die Mozes terzijde stond met zijn luisterrijke armen, die van het water kleefde om zich een eeuwige naam te verwerven, die hem door de diepte leidde, als paarden door de woestijn, zonder dat ze struikelden, als vee dat afdaalt naar het dal. Het was de Geest van de Eeuwige die hun rust gaf. Ja, u hebt zelf uw volk geleid om u een luisterrijke naam te verwerven. Het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 6, versen 45 tot en met 52. Meteen daarna last hij zijn leerlingen in de boot te stappen. Maar vast aan de andere kant te varen en met zeilen. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om daar te bidden. Op vanaf de avond was de boot midden op het meer en hij was alleen aan land. Hij zag dat de leerlingen met een hevige tegenwind er nauwelijks vooruit kwamen. Hoe hard ze ook groeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe. En hij wilde hem voorbij lopen. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was. En ze schreeuwden het uit. Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. En hij sprak hem meteen aan en zei: blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Hij stapte bij hem in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren. In einde de lezing van de Heilige Schrift zal de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. wie hij beveelt. Zoals hij de mensen bevolen had te gaan zitten in het gras voor de broodmaaltijd van leven, de maaltijd van 5 broden en 2 vissen. Hij geeft het commando, varen, en wel, daar stond, zegt Marcus nu meteen. En aan de overkant van de zee wachten op mij. De zee, ja. Als eerste belangrijke punt in uitleg, in vertaling is het een meer, en het is natuurlijk ook een binnenmeer, het is meer van Galilea. Maar Marcus schrijft het woord zee. En dan moet je horen van Genesis tot Openbaring. De kalkende, de woedende, de dodelijke zee, de chaos. Dat staat hier al 3 keer in het verhaal. Donker, dreigend die kalk, zoals je het dikwijls ook hoort, dat de aarde woest en leeg was, tauwel na tauwel, die dreigende kalk van de chaos. De zin. Ze hadden gedwongen en ze voelden er blijkbaar weinig voor. Hebben ze iets gevoeld van die nachtkalk van de zee? Het voelt niet veilig. Het voelt niet veilig. Intussen had hij de schade naar huis gegaan. Alle mensen die hem brood te eten had gegeven. Hij stuurde naar huis, gevoed en wel. De leerlingen stuurde hij vooruit. Over de zee en zichzelf stuurt hij nu de stilte in. De stilte van het bergland. Nu nog altijd dezelfde heuvels. Die zijn voetstappen hebben bewaard. Al die van dit moment, wanneer hij van de oever omhoog klimt op een berg. Om te bidden. In de schrift is de berg de plek dicht bij de hemel, even ontheven aan de laagvlakte van het bestaan. Gij bad op ene berg alleen zijn gedichten. Hij schept afstand tussen zichzelf en de mensen, tussen zichzelf en zijn volgeling. Dat is in het evangelie een belangrijk moment. Heilzame distantie. Even brood nodig. Intussen. 2 bestraffen. Geef ons nu een steenmeester van brood. Laat ons nu alleen. Laat ons in de nood. Zend gij ons heen. Vragen, alleen maar vragen, dat zijn wij. De dichter heeft het hele lied gemaakt vanuit de ervaring van de discipelen. Het is tot 11 keer toe gij, vanuit hun belevenis, is het evangelie vertolkt. Het zijn in de 2e strofe 4 vragen aan hem. Het is avond. Het schip midden op zee, hij alleen op de grond. Het was al laat op de dag toen het brood onderhoud moest beginnen. Het is avond geworden midden op zee, in Israël valt de duisternis snel, het is nauwelijks schemering. Er is in het Marcus-evangelie ook veel avond en veel nacht. De wereld is onherbaarzaam en onzeker. Ik kon het meneer Mr. Haslaan ook zeggen in Utrecht in de tijd. Die wereld is toch geen spookhuis, hè? Het wordt laat. Ik ben de alsof het op best doet. Meer kun je niet. Want de discipelen waren midden in de chaos. En dus. Het evangelie zegt, het gaat om de overkant. De mensen zitten tegen. Het midden op zee, een point of no return, te ver. Om terug te keren, te ver op de kust van de overkant. De beweging is eruit. Pas op de plaats in het midden, het leven valt stil in diepe angst. En het afgrond onder je voet. Je bestaan is op dat moment een afgrond. Waar een pijnlijke ruimte zonder rand bevalt, zoals de duizeling van het heelal waar je dat vandaag kunt bekijken, zoals het onder de microscoop de duizelingen is. Jij, kleine mens, naar de piek aan deed uiten, in dat duizeling werd het heelal. Jij, kleine mens, naar die dood. Ik, kleine mens, ik heb vragen, ik heb alleen een vraag, alleen de tweede vraagschap op die vraag. Geef gij ons uw stenen voor brood? Geluis, vraag nummer 1. Straks zal dan dat uw brood geeft, vol op, vol uit. Geluis, vraag 2. Laat ons nu alleen. Laat ons over aan ons lot, het sinistere spel van wind en golven, het lot, het aloude noodlot, die wordt nooit gekwakt, maar het lot beleefd. Laat ons in de nood. Overgelaten aan de chaos, speelbaar van nacht en onter, nacht en nebel. En dan de vierde vraag. Zend gij ons heen en dan hoor je in. Zijn we er wel op uitgezonden door een stem? Waar je aan twijfelen? Hebben we het onszelf ingebeeld? Hebben we onszelf in zo'n rampenreis opgemerkt? Is er wel een stem? Is er wel? Zo vragen mensen, samen, alleen in de nacht. Gaan we dichter met onze straf verdwijnen? Wij zien alleen nog maar water en wind. Zegt gij dan nog bij daar? Wij nu de nacht begint, weten niet waar. De nacht is de moeder van de rust, is een welpaard. Maar de Bijbel begint met de nacht die geen welpaard is, maar voordat er sprake is van een dag. In het begin, toen de aarde woest en leeg was, lag het duisternis over de afgrond, de oorvloed. En toen strijdt de adem van God. Je hoort een adem, je hoort een ingehouden adem. Zal ik het doen, zal ik het niet doen? De nacht, de chaos van de blinde duisternis. Ja, de dichter van het huis zegt, hij zegt, wij zien alleen maar water en wind. Dat is dus typisch een dichterlijke overdrijving, want de wind kun je niet zien. Wat je lippen ziet, is natuurlijk het water. Dat donkere, dreigende water. De wind was tegenover, zegt Marcus, en sweep het water op. Zoals hier in de doop vond. Al water van de zondvloed van de Rode Zee en op het water van Galilea samenstromen in het uur van de ondergang in het water. Met Christus begraven door de doop in zijn dood. En daarom zien ze niet. Er is geen oogcontact. Er is niets waar je kunt vasthouden. Waar je kunt hechten. Waar je in de armen kunt vallen en staan als een kind. En weer is er een vraag, weer een stem die zegt, wacht mij daar, daar, daar. Daar is er dus niet meer een daar. Er is een volkomen desoriëntatie in die duisternis met wat die zee is er geen daar van een overkant. We weten niet waar, het is nacht, de stem van wie? als grond gaan te houden. Dat is het moment dat hij vandaag daalt, naar de toekomst, in een noodplan komt, zoals in Jesaja maakte van de God van Israël, in al hun nood, was hij ook en juist tijdens het bidden, was hij zelf in nood. In het aanbreken van de ochtend stond, en dan kom ik weer natuurlijk op de vertaling, en wandelt over het meer, maar zo is het dus niet. Dat is te vlak, dat is te flauw, dat is te slap. De Bijbelse taal zegt, hij wandelt op de zee. En bovenop, hij heeft de chaos onder zijn voeten. Dat staat. De zee eronder en de chaos bedwongen. Maar die de teksten van de schrift zich aan, alsof hij God zelf is. Zoals in het boekje op staat, hij schrijft op de hoogte van de zee. Alsof hij de wijsheid van God is, zoals in het boek Jezus Sirach. In de diepte van de afgrond wandelde ik over de golven van de zee en over alle land. Alsof hij de God van Israël zelf is, die door de zee een weg bouwt en een pad door de machtige wateren. Alsof hij de God van de beginnen is, die de oerwateren bedoelt en chaos onder de knie heeft. Alsof hij kan spreken licht komen. En het licht komt. Maar dan de grote paradox, gemeente. Het valt niet meer voor ons, mensen om dit te horen. We willen dat de Geest ons het hart opent. Want wat er nu volgt is een grote paradox. Als Jezus de paragraaf daalt op de zee wandelt naar een toekomst waar deze wij heen willen aan hem voorbij gaan. Al wandelend. Hij verschijnt in het voorbijgaan aan Passau. Ja, maar ging het ook er weer om? De overkant. Hij is een prachtige overkant. De overkant moet gehaald worden. God gaat voorbij. Zoals aan Mozes die God wilde zien en toen alleen door de zuiden de achterkant te zien kreeg. Dat noemen wij een epifanie. Dat is een verschijning als een bliksemflits. Misschien helpt het als ik even de schrijver erbij haal, want epifanie is ook een woord in de literatuur. De schrijver steeds noodwoord. Is er een man 's nachts komen vossen? Beschrijft zo een epifanie, een verschijning. Zo was een verschijning geweest. Alweer ging het over een soort epifanie, ineens licht, in heel veel donker. Maar hij had dat nog niet gezien, maar het was al weg. En nu was het dus echt weg. Zo weg, dat het leek dat ze nooit geweest was. Onze ogen. Wat zien onze ogen? Zij zien een verschijning. En onze ogen zeggen tegen onze hersenen en ons hart. Is een spook. Ze schreeuwen het uit. Letterlijk zeer buitengewoon buiten zichzelf. Extreem in extase. Een fantasma. Het Griekse woord hier, wat alleen maar hier voorkomt. Iets fantastisch, iets onvoorstelbaars. De paradox van ons leven, we roepen. En als hij zich laat zien als meester van de dood en de chaos, dan wil hij voor een spook verschijnen. Zo was het hier, zo was het bij de opstanding toen hij eruit verscheen. Dat is dus Pasen. Dit is dus een Pasenverhaal. natuurlijk is de paus gevallen. En dan blijft ook aan de vijfde strofe. Omdat uw scheppingswoord in onze ziel spreekt dat de wind het woord om dat het water knielt bij ons aan boord. Scheppingswoord, daar het Christus in. God met ingehouden adem zal ik het doen, zal ik het niet doen. Hij doet het. Licht komen. En het licht komt en God zegt dan weer mooi. God roept het duister en zegt, ja, geef ik ook een taak. Jij heet nacht. En tegen het licht zegt hij, jongen, een dag. Maar alleen tegen het licht zegt God, ben je tof, ben je mooi. Gods enige voorkeur voor het licht. Dat is hier. De ingehouden adem van de schepper die het verlossende woord spreekt. En de wind, die paar en paarse tegen het die gaat liggen. Dat is geen precieze vertaling, want dat de wind gaat liggen is een gevolg van wat er staat. Er staat er wind met mogen. De wind gaat op. Dit houdt niet vol. De wind hield hem op. Zoals de dichter het zegt, onafvolgbaar. Het water knielt voor het meer. Ik ben het, zegt de laatste strof. Ik ben het, zegt gij dan, kom maar met mij mee naar de overkant. Wees maar niet bang, zegt gij, hier is mijn hand. Hij sprak gelijk, zegt Marcus, weer dat bestond van het begin. Wees stil. Vat moed. Vrees niet. Altijd het eerste woord van de hemel, als we de handen voor ogen slaan, als God verschijnt. Daarom zit de kerstdag niet bang voor de kerels, maar echt niet bang voor het donker. Maar ze vrezen met grote vrezen voor het licht van de heerlijkheid van God naar de aarde kwam. Ik ben het. Eigenlijk nog een woord te zeggen. Er staat, ik ben. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Exodus 3, de epifanie en de brandende braamstruik. Dat is het hier. Hier is mijn hand. Een stem en een hand. Weer is niet nodig om het te houden. Een stem, schimmen, zij zwijgen. Een hand, spoken hebben geen hand. Een lichtflits van Pelsen dwars door de nachtzee. Tot zover beter de uitleg aan de hand van het lied. En nu nog een moment tijd voor de verkondiging, die er natuurlijk niet een paar bij kan, maar die uit deze woorden ons tegemoet straalt. Allereerst staat hij vast. En dan aan onze discipelen, hij is identificatie met deze mensen natuurlijk. Allereerst stellen we vast dat goed beschouwde discipelen niet in direct levensgevaar zijn. Er is geen sprake van windkracht 10, de wind is tegen. Ze sloegen, ze zetten door, ze toppen verder, het lukt niet en ze blijven liggen. Ik moest denken met u samen een moment aan onze lieve kerk, anno 2012 in Israël gelanden bij de zee. De kerk in tegenwind zeggen we, en we zeggen het elkaar na, en we zeggen het nog eens een keer. We tobben wat af. Christenen als zwoegers en tobbers. Het lijkt alsof we niet veel verder komen. De overkant halen we in elk geval niet, al is ons dat nu juist wel opgedragen spreekt u maar tegen. Je doet dat goed zijn. Het is achter God wandelen. Henoch. Henoch wandelde met God. Ze liepen samen op. In intiem gesprek. En toen ze al praten. Bij de hemel waren gekomen. Zegt een oud verhaal. Zeg God. Henoch, u dacht je bent. Ga gelijk maar mee naar binnen. En Henoch was niet meer. Want God nam hem weg. En dan komt de derde. En dat is Abraham. Dat is Israël. Abraham. Die moest wandelen niet achter God aan, niet met God. Die moest wandelen voor God uit. Wandel voor mijn aangezicht. En wees oprecht. Daarvoor moest ik al 99 jaar worden. De discipelen hier. Niet Noach. Niet Henoch. Abraham. De gemeente van Christus in de Jacobiekerk. In onze dagen. Als Abraham. Al de discipelen gaf voor mij uit. Want we zitten intussen, midden op zee, zitten we ze allen in de boot, hebben echt geen grond onder de voeten laten staan, maar weg om te bewandelen. De kern van de zaak, de overkant, het leven. Dat is de heilige roeping van de gemeente van Christus. In het laatste van de dagen, ga voor mij uit. Wacht daar op mij. Ach, de kerk in 1000 fragmenten op één gevallen lijkt geen houding meer aan wat er van de grond staat. Doen is dit grote verhaal van de schrift. Reduceren wat allemaal van die kleine verhalen van ons mensen, die natuurlijk een recht hebben, God kent ons per naam. Maar als het grote verhaal terugbrengt op alle kleine verhalen, wie zorgt dan voor het grote verhaal van de schrift? Voor de overkant, voor de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. Dat. Hier is mijn hand. Wanneer de God ons doorbrengt, in onze nacht, in onze tijd, met zoveel chaos en zoveel afgrond. Die kleine mens, we zijn ons al bewust, we willen de planeet aarde te laten zien. Die kleine mens, in de chaotische leger al, misschien zijn we meer in alle, zijn we wetenschappers, ik weet het ook niet. Dat we niet halen de overkant van ons graf. Dat we in ons graf zullen blijven steken, lieve gemeente. Dat we het leven niet halen, die nieuwe morgen. Wanneer dan iemand op de zee wandelt, door die nacht naar ons toe komt, dan schrijven we van angst of van angst en ik ben niet buiten onszelf en zeg het is een spook. Dat is de paradox van onze nood, dus laat u dat niet vreemd voorkomen. Dit is de directe paradox van ons mensen. Wij hopen op God, wij roepen op God en als hij komt, houden wij voor een spookverschijning. Omdat sluiten bij de gebeden van deze zondag. Het gebed dat Jezus ons vanaf de buik in Galilea heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zit, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schulden waren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. En zo de psalm die bij dit evangelie hoort, psalm 89, versen 4 en 5. Het licht van de Heer in vrede dragen wij samen met alle die ons lief en dierbaar zijn, onderweg de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus.